Hij was voortdurend in gevaar. Hij vertelde dat soms werd er geroepen, hij moest dekking zoeken. Er waren sluipschutters. En hij beschreef zo'n beetje hoe het was in de stad. Het was een totale puinhoop. Waar de IS-soldaten nog waren, en er zijn er heel veel nog, die werden voortdurend gebombardeerd door de Amerikanen en de geallieerden. En aan de andere kant waren daar de bevrijdingssoldaten, Koerdische soldaten en Syrische. En het was eigenlijk ongelooflijk om dat te lezen. En een van de gedachten die daarbij beschreven, nou, in Raqqa zitten nog steeds in het centrum wat helemaal omgeven is, zitten nog ongeveer 20.000 burgers die geen kant op kunnen. En bij mij kwam de gedachte zo boven, wat leven wij eigenlijk ongelooflijk rustig en veilig en comfortabel en luxe. En we hebben dat eigenlijk zelfs niet in de gaten. Of als je ook de beelden ziet van plat gebombardeerde steden in Syrië. En daar leven nog mensen in. En die hebben nog steeds hoop, blijkbaar. En wat een enorme, wat een gigantische rijkdom hebben wij. En wij beseffen het niet. En wij zijn eigenlijk zeer rijke mensen. We hebben zoveel. We moeten soms dingen naar de kringloopwinkel brengen omdat we te veel hebben. En we beseffen eigenlijk niet onze enorme luxe en comfortabele situatie. En dan klagen we ook nog als er iets niet helemaal werkt of als een apparaat stuk gaat. En ja, als je wasmachine stuk gaat, dat is heel vervelend. En je kan pas misschien morgen weer een nieuwe kopen. Hè. En we beseffen niet hoe verschrikkelijk rijk we eigenlijk zijn. En de vraag neem jullie natuurlijk mee naar Gods woord. En de vraag is ook, in hoeverre beseffen we de rijkdom die we hebben in Jezus Christus, in het geloof. Hoe ver beseffen we dat eigenlijk? Het is heel normaal, hè? We zijn gelovige mensen, we zijn christenen. Maar als ik dan denk aan het thema van dit jaar, geestelijke strijd, het staat er nog steeds, dan is dat soms heel moeilijk te omschrijven. Wat is nu geestelijke strijd? Voor de ene is het geestelijke strijd als hij op zondagmorgen naar de dienst wil komen en loopt van alles mis. Dat is geestelijke strijd, nu ben ik te laat in de dienst. Ja, ik denk niet dat het geestelijke strijd is, dat is vervelend. Misschien ben je niet goed voorbereid of te laat uit bed gekomen, wat dan ook. Maar, of als je bent tegen hebt. Ja. Wat is geestelijke strijd? Ik denk dat het wezen van geestelijke strijd is dat de tegenstander ons wil weghouden van de geestelijke rijkdom die we hebben. En het maakt dat we een beetje lauw worden en dat we een beetje gemakkelijker worden. En dat we ook soms ongemerkt wat afdrijven van wat God wil geven. Dus ik wil jullie meenemen vanmorgen naar de brief van de Hebreeën, de brief aan de Hebreeën. En daar is iets wat herkenbaar is, denk ik. Die brief aan de Hebreeën is best een wat moeilijke brief voor veel mensen, want moeilijke dingen komen erin voor, over engelen en over Melchizedek en over Mozes en al die dingen. En het verwijst erg naar het Oude Testament, maar de rijkdom van deze brief is eigenlijk, en ik kan maar een paar dingen vertellen natuurlijk, de rijkdom is dat deze brief verbindt het Oude Testament heel sterk met het Nieuwe Testament. En wijst op de rijkdom, op de schatten die we eigenlijk hebben. En waar we vanuit moeten leven. Ik herinner me, toen we nog in Zwijnaarden woonden, dat is al heel lang geleden inmiddels, dat er een gezin in Zwijnaarden was en die hadden een of andere gigantische prijs van de lotto gewonnen. En ze lieten een nieuwe villa bouwen. Het is maar een nieuwe villa in Zwijnaarden. Nou, dus ze gebruikten hun rijkdom. Alleen ze konden niet met geld omgaan, dus een paar jaar later waren ze failliet. Maar ze gebruikten rijkdom. En in hoeverre gebruiken wij eigenlijk onze rijkdom en is dat nog onze de leidraad in ons leven? Als we de Hebreeënbrief lezen, dan word je bepaald bij die rijkdom aan de ene kant en aan de andere kant een grote zorg van de auteur van deze Hebreeënbrief. We weten niet precies wie die brief geschreven heeft. Was het Apollos of was het Paulus? Dat maakt er niet zoveel uit. Het was een dienstschrift van God. En het is een stukje woord van God. En die auteur van de Hebreeënbrief die wijst op de rijkdom. En hij is bezorgd. Hij is heel erg bezorgd. Nou, ik ga een paar teksten lezen. Eerst in hoofdstuk 3, vers 15... Hoofdstuk 3, vers 15, daar zien we eigenlijk, het is maar een hele simpele tekst, maar als je erover gaat nadenken, dan is dat een tekst met een enorme inhoud. Er staat, want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Oké, vers 14, ja. Goed. Ja. Er zijn gelukkig mensen die opletten. Bedankt. Dus, die tekst zegt misschien niet zoveel, maar wat zegt het ons? Je zou er even over moeten nadenken. Want wij hebben deel aan Christus gekregen. Wat zegt dat? Jezus Christus. Er staat toen nog in deze tekst, de enige geboren zoon van God, die heeft God gegeven. Wij hebben niet gezocht naar God. Wij zagen onze nood ook niet, maar hij zag het wel. En hij stuurde zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. En wij gewone mensen met allemaal positieve, negatieve of sterke en zwakke punten. Wij, voor ons geld, wij hebben deel gekregen aan Christus. Als je dat nou beseft, wat zou je moeten doen? Misschien juichen? Misschien, zoals de kinderen net het zongen, dat opstaan of springen of een rondje draaien. Nou, en we lezen, wij hebben deel aan Christus. Nou, mooi meegenomen. Hè? Dat is eigenlijk geweldig, dat is rijkdom. Dat is een geweldige rijkdom die hebben we. Die hebben we gekregen. God de Almachtige, de schepper van hemel en aarde, die zo machtig is dat hij misschien glimlachend keek naar de conferentie van de G20, waar de grote wereldleiders allemaal samen waren en waar ze allerlei grote problemen aan het bespreken waren en daar ook niet helemaal naar uitkomen natuurlijk. En God in de hemel, staat er in Psalm, die kijkt uit de hemel en hij lacht als hij kijkt naar de machthebbers van deze wereld. En die grote God, die Almachtige, dat is onze God, dat is onze Vader. En hij heeft ons een enorme rijkdom gegeven in Jezus Christus. We zijn ontzettend rijke mensen. Ontzettend bevoorrechte mensen, in alle opzichten. Ook als je denkt, er zijn heel veel broeders en zusters. Er zijn er miljoenen broeders en zusters, die kunnen niet samenkomen zoals wij nu hier samenkomen. Miljoenen. Die kunnen dat niet. Omdat het is gevaarlijk. Ze lopen gevaar van hun leven. En wij kunnen gewoon komen. We komen heel comfortabel met de auto. Heel luxe airco in de auto en van alles en wat. Er kunnen komen miljoenen broeders en zusters. Kunnen dat niet. Wat een rijkdom hebben we. Wat zouden we eigenlijk ontzettend dankbare mensen moeten zijn. Maar die rijkdom die is altijd ook een risico. We hebben geleerd dat als je juwelen hebt en je gaat op vakantie in de juwelen mee, dan moet je er foto's van maken. Want als ze gestolen worden, dan ga je naar de verzekering en dan kan je foto's laten zien. En je moet je kostbaarheden moet je beschermen en bewaren. Of je doet ze in een kluis thuis, als je een kluis hebt. Je kostbaarheden die moet je beschermen. Als je net een nieuwe fiets hebt gekocht, dan laat je niet zomaar buiten staan, want anders is die misschien morgen weg. Je kostbaarheden bescherm je, dat is waarde. Wat betekent dat grote geschenk, dat kostbare? Jezus noemt dat ergens in een illustratie die grote parel. Die parel die zoveel waard is, dat iemand die een parel zoekt, dat hij alles verkoopt om die ene parel. Zo rijk en zo bevoorrecht zijn we. Maar dan komt die zorg van de schrijver van de Hebreeënbrief. En ik ga je meenemen naar een paar teksten. Ik zal nu de goede verwijzingen geven. Handelingen 2, vers 1, vanaf vers 1. Daar staat, daarom moeten we ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als we zo'n grote zaligheid, dat is die rijkdom, die schat die we hebben, veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Dus de schrijver van deze brief, die richt zich tot christenen, uit de Hebreeën vooral, en hij maakt zich zorgen. En dan twee woordjes hier, twee gevaarlijke dingen. Dat gevaar van afdrijven, dat je wegdrijft, dat je iets, met iets goeds bezig bent. En je drijft af, je verlaat dat. Soms zonder dat je dat in de gaten hebt. En een ander woord is veronachtzamen. Dat is een gevaar als je zoveel rijkdom hebt en gewend bent aan alle rijkdom en comfort, dat je het helemaal gewoon vindt. Je bent boos als de elektriciteit een dag zou uitvallen. Je vriezer, je koelkast, je wasmachine, het werkt allemaal niet meer. Dat is een ramp, hè? Dan ben je in paniek. Je tv. Je kan niet meer volgen wat er gebeurt in de wereld. Eigenlijk is dat zo'n onbenulligheid. Een kleinigheid. Ja. En wij zijn ons daar niet van bewust. Maar die rijkdom die we hebben in Jezus Christus. Hoe gemakkelijk drijven we af of veronachtzamen we dat. Ik ga nog naar een waarschuwing die de schrijver ons doorgeeft in hoofdstuk 4, ook de eerste paar versen. Er staat, laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Dat is een straffe uitspraak. Beducht zijn dat iemand van u, hij spreekt tot de gelovigen, kijk maar naar elkaar, dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Wie zijn die hen? Als je dan het hele hoofdstuk leest, dan zie je dat er een vergelijking wordt gemaakt met het volk Israël, vooral het volk in de woestijn. Dat is een goed beeld om vast te houden. God heeft dat volk verlost uit Egypte, uit de slavernij. En dan gaat hij met hen op weg, maar het is geen gemakkelijke weg, het is de woestijn. En in die woestijn, daar gebeurt van alles. U kent, denk ik, de verhalen van Mozes en het Oude Testament wel. En dan ziet u wat er gebeurt. Dat er steeds weer iets misgaat. En uiteindelijk, wat deze schrijver hier zegt, als hij spreekt over het evangelie dat aan hen verkondigd is, dat is de blijde boodschap van God, evangelie, is ook aan hen verkondigd, net zoals aan ons. En dan is de vraag, wat doen wij ermee? Er staat hier, maar het gepredikte woord bracht hen geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. En natuurlijk als je dit leest, dan denk je, ja, maar dat geldt niet voor ons. Wij zijn toch gelovige mensen. Hoe vaak leef je vanuit je geloof? En leef je vanuit je geloof en de verwachting dat God je leven leidt? En dat God dingen doet die je niet voor mogelijk houdt? hoe vaak, of hoe gemakkelijk is ons leven gewoon één sleur. Het gaat iedere dag hetzelfde. Ken je dat? En dan plotseling denk je, oh ja, God is er ook nog. Of misschien begin je iedere morgen of iedere avond, eindig je met God, met Gods woord. Dat is geweldig, dat moet je blijven doen. Maar neem dan ook de tijd ervoor dat God tot je kan spreken, want anders gaat het ook aan je voorbij. Hier zijn gevaren genoemd in deze paar teksten. Vers 3 lees ik nog. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen zoals hij gezegd heeft. Daarom, dat zegt God, heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. God is boos op zijn volk. Heel erg boos. Want ze zien het en toch geloven ze niet. En als je ze nou zou vragen, maar geloof je? Ja, natuurlijk geloof ik wel. Maar echt geloven, dat doen ze niet. Ze vertrouwen God niet. En als er iets misgaat, als ze doorspreken, dan beginnen ze te roepen tegen God en tegen Mozes. Ja, we hadden beter in Egypte kunnen blijven. Dan hadden ze tenminste drinken. En dan worden ze weer beproefd. En zo is eigenlijk het leven ook van een christen. En God wil hen in de rust brengen. Ik zal iets zeggen over die rust straks. Want dat is een woordje dat steeds terugkomt in deze hoofdstukken. De rust. God wil hen naar het beloofde land brengen. God wil hen geven. Overvloed. En ze blijven mopperen. En het gaat niet goed. Nou, dat brengt mij toch bij de vraag die ik mezelf, en ik hoop ook jullie jezelf moeten stellen, ben ik eigenlijk zelf al goed bezig? Marianne heeft al gezegd over volharden. Ben ik nu bezig met te volharden? Want soms kan je denken aan je hele eerste begin. Als je pas tot bekering bent gekomen, denk even terug. Als je pas tot bekering bent gekomen, wat gebeurde er toen? Dan wil je de hele wereld veranderen. Ja, je wil Jezus verkondigen, of niet? Had je dat ook vroeger, ooit, toen je begon? Of niet, ja? Ja. Ik zie een aantal wel knikken. Een aantal. Maar natuurlijk, dan wil je van alles doen. En dan ben je heel wat jaren verder. En dan, hoe is het dan? Is dat nog steeds zo? Heb je nog passie voor Jezus? Verwacht je nog van de Heer? Niet dat er altijd hele grote dingen moeten gebeuren. Het zijn volgens mij hele kleine momentjes dat je ziet, hey, God werkt. Ik was bemoedigd, wij waren bemoedigd deze week, was een huwelijk van een jonge dame. Die wij een heel tijd begeleid hebben. Maar ze heeft dan een beetje losgelaten. Een man gevonden, niet gelovig is. En daar ook niet veel mee te maken wil hebben. En ze ging trouwen. En natuurlijk hoorden we niks van, ja, er is geen dienst in de gemeente, het is gewoon een trouw. En we wisten er verder ook niet veel van. En we dachten, gaan we een kaartje sturen. En 's morgens vroeg van de trouwdag ben ik even een paar kaartjes in de brievenbus doen. Dan ziet niemand mij nog, hè. En dan zijn de kaartjes er wel. Maar goed, ze zagen mij wel, toen ze binnenkomen. En uiteindelijk was de vraag aan het begin van de dag, kun je niet voor ons bidden om een zegen? Het was voor de ouders, voor de moeder die het vroeg. En de bruid was er niet tegen, maar ik vraag hem niet van haar. Maar dan zie je, ja, God doet dingen, hele kleine dingetjes. Die je niet voorziet of niet verwacht, maar God werkt en God doet veel meer. Nou, mijn ding. Ben je goed bezig? Hou je vol? Of ben je een afhaker? Er zijn mensen die komen naar de gemeente en mensen verdwijnen ook weer. Er zijn mensen die enthousiast zijn over Jezus, passie hebben over Jezus en dat zakt allemaal weer weg. Dan verdwijnt het weer. En dan lijken ze uitgeblust. Er zijn mensen die hadden alles over voor de Heer. En dan gebeuren allerlei moeilijke dingen of vervelende dingen. En dan verdwijnen ze weer. Wat triest is dat. Mensen die komen, ook naar het evangelie, ook naar God. En ze verdwijnen weer. Waar sta je zelf? Ken je dat ook? Dat je zo'n periode hebt gehad dat je bent afgezakt en bent verdwenen. En het is ook best lastig. Ik denk in onze materialistische, westerse wereld wordt het steeds moeilijker om te geloven. Je weet, ik heb wel eens gezegd, Europa heeft de wortels met het christendom en het christelijke joods geloof doorgesneden. Is zijn eigen weg gegaan. En je ziet het ook, denk ik, in alles. Dat is ook een stukje geestelijke strijd. En het denken van de mens is zo aan het veranderen. Ik probeer bij te houden wat er allemaal gebeurt in de christelijke wereld, de kerkelijke wereld. En dat is soms heel interessant, heel boeiend, wat er allemaal voor nieuwe ideeën komen. En eigen ideeën. En ik herinner me aan, ik had juist deze week een gesprek. Er was een gesprek met iemand. Die zou oud en wijs moeten zijn, een jaar of 75. En die was ook in de kerk geweest, maar hij kon niet meer. En hij begon mij, ik had hem niet gevraagd erover, maar hij begon mij uit te leggen waarom, wat nou erg belangrijk is in het leven. Dat is goed zijn voor de mensen, profiteren van alles wat je hebt, van al je luxe. Kerk, nee, maar ik geloof in God, tuurlijk geloof ik in God. Maar kerk, dat hebben we afgedaan. Dat hoeft helemaal niet meer. En hij was een hele tijd ongevraagd. Want ik had er niet om gevraagd, maar goed. Hij was aan het vertellen en aan het overtuigen, aan het spreken over hoe hij dan leefde. En hij leefde een heel goed leven. Maar één grote vraag is natuurlijk, denkt God net zoals hij? Of is het alleen maar zijn eigen gedachte? En dan zie je de enorme nood van mensen. We hadden nog een gesprek nog deze week met iemand die kwam over het geloof en sprak over haar wortels, katholieke wortels. En ja, nou, als het echt nodig is, dan bidt ze wel. Dus als het moeilijk is, ja, als het heel lastig is, dan bidt ze wel. Maar verder zegt het ook helemaal niks meer. En dat is typerend voor mensen van deze tijd. Eigen gedachten. En we stempelen daar God op. We denken, dat is God. Maar dat is eigenlijk, dat is wat ik vind dat God moet zijn. En dat is natuurlijk vreselijk. Een vreselijke grote fout. Want als je wil weten wat God denkt, moet je toch naar zijn woord gaan. En moet je lezen en ontdekken wat er eigenlijk echt aan de hand is. Hoeveel mensen gewoon rondom ons. Ik weet niet waar jullie wonen, maar... Nee, natuurlijk weet ik dat niet. Jullie weten ook niet waar wij wonen. Maar wij hebben mensen om ons heen. Waarin we gewoon herkennen wat deze wereld te bieden heeft. We hebben ook, weet ik misschien, dat we hebben heel lang een leeg huis naast ons gehad. En het is weer bewoond. Er is een heel mooi christen gezin gekomen. Met 5 kinderen. Dus we horen weer dat er leven is. Dat het bewoond is. Maar zo is het niet in onze omgeving allemaal. En je ziet daar rondom je mensen zonder Jezus. Mensen die in nood zijn, alleen ze beseffen het totaal niet. En heel vaak, ik weet niet of je wel eens probeert te evangeliseren. Als je probeert duidelijk te maken dat Jezus belangrijk voor je is. Wat zeggen mensen dan? Goed voor u, fijn voor u. En daarmee is het gesprek afgedaan. Maar laten wij het erbij zitten. En dan moeten wij nadenken en uitzoeken hoe gaan wij mensen laten zien dat niemand zonder God kan leven. Ook in onze materialistische, westerse wereld. Wat is het eigenlijk ook weer een vreugde als je mensen tegenkomt die je lang niet gezien hebt. En ons gebeurt het af en toe wel, omdat we zo in verschillende gemeentes komen. En dan kom je iemand tegen die jaren geleden de Heer heeft aangenomen en geweldig enthousiast is. Die een startstudie ooit heeft meegemaakt in het Gentse bijvoorbeeld. En ja, nou weet ik het eigenlijk niet meer. Er zijn zoveel startstudies geweest, zoveel mensen gelukkig tot geloof gekomen. Maar dan ben je zo blij dat er iemand heeft vastgehouden. vastgehouden. En die grote schat heeft vastgehouden. Nu, ik vind het eigenlijk een enorme uitdaging, ook in deze brief, door deze brief, om steeds bij jezelf te onderzoeken. Want je bent niet altijd enthousiast. Je bent niet altijd blij. Soms ben je een beetje down. En soms denk je, ja, moet het allemaal nog? Of niet? Dat weet je dus nooit. Heeft iemand dat ooit wel eens? Dat je denkt, jongen, waarom zouden we nog zondagmorgen naar de dienst gaan? Zoals ooit een oudere broeder mij zei, van, ach, ze kunnen mij toch niks meer leren daar. Ik had weinig van begrepen. Die moest misschien van alles leren, maar hij dacht van niet. De les van het Oude Testament is dat God voortdurend spreekt tot zijn volk. Ik weet dat er een aantal mensen van jullie die lezen op die volgende leidraad. Hè? En je bent dagen of weken geleden een tijdje meegenomen naar dat hele lastige boek Jeremia. Hè? Weet je nog, als je dat gelezen hebt? Ja. En als je dat leest, wat denk je dan? Nou, dan denk je bijvoorbeeld, wat waren die mensen dwaas. Wat een sukkels, wat een dwaze mensen, het volk van God. Voortdurend spreekt God, voortdurend komt God weer. En ze gaan steeds weer de verkeerde weg op. Steeds weer maken ze fouten. Dat denk je toch, hè? Of niet, als je dat leest, hè? En dan een klein beetje in je gedachten komt dan dat idee van, ben ik beter? Dat is een lastige vraag. Ben ik het beter? Laat ik het eigenlijk ook zo makkelijk los en ga ik zo makkelijk mijn eigen keuzes maken? Dat was het probleem van het volk van Israël. In heel die woestijnreis ook. Dat ze gingen hun eigen gang, hun eigen weg. En uiteindelijk ze bereikten het beloofde land niet. Ze bereikten het beloofde land niet. Het is een ernstige zaak. De zorg die de schrijver van deze brief heeft, was echt een hele ernstige zorg. Misschien even een paar gedachten over het woordje rust. Als je dat verder leest, ik ga niet al de teksten lezen, dat merkt u, maar nog een paar teksten wel. Maar er is een belofte van in te gaan in zijn rust. Wat is dat? Als je de Bijbel onderzoekt, rust opzoekt, dan zie je God rusten na de zesde dag van zijn werk. En dat was niet omdat hij vermoeid was. Maar het was omdat hij tevreden was. Want hij zag, wat zag hij? Dat alles was goed. Alles was goed. Hij was tevreden. Wat een kostbare emotie is dat eigenlijk. Als je die rust kent. Als je misschien ook van alles doet voor God. En wil doen of voor je gezin of voor je omgeving. En dat je dan mag ontdekken dat je tevreden kan zijn. Rust is dat. De tweede betekenis is natuurlijk het beloofde land, Canaan. Dat was de plek van rust, het beloofde land waar melk en honing was, overvloed. Dat wilde God hen geven. Maar ze zijn er niet gekomen. Ze zijn er niet gekomen. Een hele generatie, 40 jaar, is één generatie uitgestorven en pas de volgende generatie ging daar naartoe. Rust betekent ook voor ons, zeker, rust in je geweten. Een rust waardoor ik besef, ja, of een rust die maakt dat ik echt besef, ik ben, er is betaald voor mijn zonde. Ik ben verlost, ik hoor er bij Christus, zoals die ene tekst. Ik heb deel aan Christus. En dat geeft een rust die je eigenlijk enorm nodig hebt in onze stresserende wereld. En Jezus zegt, dat ga ik niet lezen, maar dat weet u wel, in Matteüs 11, vers 28, dan zegt hij, kom tot mij en ik zal u rust geven. Dat is niet per se rust een leventje, maar rust, dat is van binnen. Hoe belangrijk is dat, rust? En dat wil God geven. En hij zegt er ook daarbij, daarom is het niet altijd gemakkelijk, neem mijn juk op u. Matteüs 11, lees het maar thuis een keer. Nou, ik zal u rust geven. Ken je die rust? Want dat is niet zo eenvoudig. En ik zie dat bij ons ook. Soms is ons leven een beetje hectisch. Vandaag op dit weekend hebben we een heel hectisch weekend. En we moesten ons in alle bochten wringen om toch nog op tijd hier te zijn en klaar te zijn. Maar dat is allemaal heel erg mooi. Dus soms is ons leven heel erg druk en hectisch. En wat betekent dat dan? Jezus zegt, mijn juk op u en ik zal u rust geven. Dat betekent als je op de plek bent gekomen, of datgene mag doen waar hij je wil hebben. En wat je mag doen tot tevredenheid van hem. En de rust, nog één betekenis, is natuurlijk het vaderhuis. We hebben een uitzicht op het vaderhuis. De plaats waar Jezus naartoe is gegaan om een woning te bereiken. Dat wordt hier in hoofdstuk 4 ook van Hebreeën de Sabbatsrust genoemd. Nu, God heeft zoveel te bieden. En de zorg is, bereiken wij dat? Hebben we dat? Of misschien niet. Houden we vast aan het eenvoudige geloof, zoals Paulus zegt het ergens in de Korinthebrief. Daar spreekt hij over het eenvoudige geloof in Jezus. Het is een hele bijzondere tekst. En hebben we nog dezelfde geest? Is hetzelfde evangelie nog? Hij weet al dat dingen gaan veranderen, maar wij mensen gaan dan sleutelen. Wij gaan het veranderen. Wij willen het niet zoals het hier staat, meestal. Wij willen het anders. Houden wij vast aan het geloof dat we hebben gekregen. Nu, dat heeft ook een hele andere zijde. Want soms zijn we gelovig omdat we zijn opgevoed in een gelovige zin. En het is ons met de paplepel ingegoten. En natuurlijk zijn we gelovig. Natuurlijk geloven we in de Bijbel en in Jezus. Omdat, ja, wat is de alternatief? Dat hebben we altijd geleerd. Maar ben je dan ook gekomen tot het persoonlijke geloof? Nu, God is zo geweldig genadig en zo goed. Hij wil dat we vasthouden. En heel wonderlijk in dit hoofdstuk, dus hoofdstuk 3 en 4, hè, maar je moet thuis maar eens lezen. Er komt 3 keer een bepaalde zin in voor. 3 keer. Vanmorgen hebben we dat liedje gezongen van de kinderen. Hè? Wat was het ook alweer? 3 keer. 3 keer iets. Hè? Wat was het? 3 keer. Hoe zin? Nee, over Petrus met zijn verloochenen de Heer. 3 keer. En er was nog iets. 3 keer. Wat was het? Dat vergeet ik. Die ezel. Oh ja, natuurlijk. Die ezel die sprak. Want die had veel meer in de gaten dan Biniam. Ja. Nu, 3 keer. Dat misschien is dat wel een symbool voor de liefde en de genade van God. Dat hij steeds weer herhaalt. 3 keer. 1 zin wordt 3 keer genoemd hier. In hoofdstuk 3 vers 7, er staat, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw harten niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. En vers 15, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. En nog een keer in hoofdstuk 4, vers 7, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Dat is gek. 3 keer. 3 keer dezelfde tekst. Dat is een herhaling. Is dat een overbodige energie erin steken om steeds hetzelfde op te schrijven? Nee, dat laat zien dat God spreekt tot ons. God spreekt tot u en mij. En hij blijft dat doen. 3 keer is het symbool voor, hij doet dat steeds keer. 3 keer, heden, als u zijn stem hoort. En je hebt soms, dat kan in een samenkomst zijn. Dat kan ook in je stille tijd zijn, dat God je aanspreekt. En dat je denkt, wauw, dit is echt voor mij. Heb je het ooit? Of niet? Wie heeft het alles? Ja? Wat belangrijk is, dat je regelmatig naar voren komt en dat getuigt, ervan getuigt, dat je dat vertelt. En dan bemoedig je elkaar. Want vaak durven we dat niet te zeggen. Maar het is toch geweldig dat je aangesproken wordt door God. Dat kan ook in een samenkomst zijn. Dat een dat iemand die het woord brengt, of iemand die gewoon de leiding van de dienst heeft, iets zegt. En het treft je. En dan weet je, heden, indien je zijn stem hoort. Ik hoor nu Gods stem. En dan moet ik iets mee doen. En als je dat doet, dan word je gelukkig. Dan maak je blij. Maar er staat bij, er steeds, verhard uw harten niet. Je kan soms iets horen en dan denk je, ja, dit is voor mij, maar je schuift het af. Wat ik eerder genoemd heb en gelezen heb, het afdrijf. Hey, je duwt het weg. Of je veronachtzaamt het. Of je gelooft het niet. Dat kan je ook doen. En dan zet je jezelf op een verkeerd spoor. 3 keer, verhard uw harten niet. God kent ons. God weet wat een moeilijke mensen wij zijn. En dat we van nature niet op zoek zijn naar God. En van nature zoeken we hem niet. En we willen hem niet. Romeinen 3, lees het maar. Dat is de mens. En dat is onze natuur. En wat is mooi als God onze natuur ook gaat veranderen. Maar hij heeft heel veel werk gedaan. Misschien is dat meer als je wat langer christen bent. Ik ben ook al heel wat jaren christen. Wat ouder al geworden ondertussen. En dan soms kijk je terug en dan denk je, jongen, ik had wel heel wat dingen beter moeten doen. Heb ik dan niet voldoende geluisterd naar God? Ik had toch anders kunnen doen. Dus dat is het nadeel als je ouder wordt. Hè? Kunnen jullie dat ook, Antoine, van? Ja? Gelukkig ben ik niet alleen. maar wat gek is dat toch? Hè? Het staat hier. Als je de stem van God hoort, als je door God wordt aangesproken, verhard uw harten niet. Wees niet hard. Zet het niet aan de kant. En er is eigenlijk een geweldige oproep. In hoofdstuk 4 vers 11. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Wat God wil geven. Al die rijkdom die we hebben. Om die te gebruiken. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid. Ten val zal komen. Het is een oproep. Ook om naar elkaar te kijken. Met elkaar op te trekken als gemeente. Ook elkaar in het oog te houden. Dat hebben we ook eerder gelezen. Dat hebben we niet gelezen. Maar voordat die ene tekst, vers 14. In vers 13 er staat. Maar vermaan elkaar elke dag. Vermaan elkaar elke dag. Zolang men van een heden kan spreken. God wil ons zoveel geven. God heeft ons zoveel gegeven. Zo'n grote rijkdom. En wij zijn pas gelukkige mensen. Als we gebruik maken van die rijkdom. En als we overwinnen in de geestelijke strijd. Dat we niet de tegenstander de ruimte geven om dat van ons af te nemen. Dan ben je echt gelukkig. En dan ben je bemoedigd om vol te houden. En weet je, als je doorgaat. Ik las pas dat die geweldige opwekking in die beschreven staat in Nehemia 8. Ja, ook mooi om te lezen. En dan zie je de combinatie vreugde en kracht. Vreugde en kracht. Want als je het aan de kant laat staan en veronachtzaamt, afdrijft, dan begin je ook je vreugde van het christelijk geloof kwijt te raken. Dan ben je niet meer enthousiast. Dat verdwijnt gewoon langzamerhand. En dat moet terug. Dat heb je steeds weer nodig. Nu, God zegt dus 3 keer, heden indien u zijn stem hoort. Dat geldt iedere zondag. Iedere dag als je je Bijbeltje leest. Heden, luister naar God. Als God spreekt, luister naar hem. Verhard je hart niet. En dat maakt dat je vreugde en kracht krijgt in je christenleven. Amen. Momenten voor binnen ook. Heere God, ja, u hebt ons zo'n geweldige rijkdom gegeven. Vergeef ons maar, Heer, als we dat zo vaak niet beseffen. Heer, we denken niet eens aan. We vinden het allemaal zo gewoon. Maar wat een rijkdom hebt u gegeven. Wat een schat hebben wij. En ik bid, Heer Jezus, dat die schat ons heel veel vreugde mag brengen. En dat u en ieder die hier is ook helpt om de tegenstander, de Satan, geen kans te geven om dat van ons af te nemen. Dat hij ons niet naar de zijkant drijft. Heere God, geeft u overwinning in die geestelijke strijd. Dat er vreugde is en kracht in ons christenleven. En Heere, u hebt alles gegeven. Alles wat nodig is. Om dat ook te hebben. Ik prijs uw naam. En ik bid u dat aan ieder geeft. Als er iemand is die dat helemaal kwijt is. Kom straks naar de dienst en kom erover spreken met iemand. En dan kunnen we voor je bidden. Heer Jezus, geef dat, dat iedereen weggaat met vreugde en kracht van het geweldige evangelie van de Heer Jezus Christus.